En zo komen wij vanavond bij vers 161 van Psalm 120. Vers 161 bij de Shin, de ene laatste perikop. En deze begint met de vorsten. De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak, maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord, in plaats van dat van die vorsten, uiteraard. Ik ben vrolijk over uw toezegging als een die een grote buit vindt. Ik haat de valsheid en heb er een gruwel van, maar uw wet heb ik lief. Ik loof u zevenmaal desdaags over de rechten uw gerechtigheid, die uw wet beminnen, hebben grote vrede en ze hebben geen aanstoot. O Heer, ik hoop op uw heil en doe uw geboden. Mijn ziel onderhoudt uw getuigenissen en ik heb ze zeer lief. Ik onderhoud uw bevelen en uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn voor u. En ik weet dit, dat zijn allemaal herhalingen van wat hiervoor al gezegd is. Het is steeds opnieuw dezelfde gedachte die ontwikkeld wordt. Behalve dan wellicht in vers 161, de uitdrukking de vorsten hebben mij vervolgd. Wij stonden daar al even bij stil in het verleden, omdat we die vorsten al tegenkwamen in vers 23. Want daar staat: als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft uw knecht uw inzettingen betracht. En nu heet het: de vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak, maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Dat is helemaal hetzelfde, inhoudelijk. De enige vraag die ik me altijd gesteld heb bij deze verse is: ja, de Heer Jezus heeft natuurlijk tegenover de vorsten gestaan, zoals daar zijn, nou, het stelt niet veel voor, maar ja, een beetje. Tegenover Pilatus in een van de evangelisten meldt ook nog Herodes. Niet belangrijk genoeg om het elke keer te vermelden. Ik weet niet meer in welk van de evangelieën er staat, maar bij sommigen wordt dat helemaal niet vermeld. U weet wel, dat was dat grapje van Pilatus. Oh, bent u de koning der Joden? Dit is interessant, want hier om de hoek woont iemand die heet koning der Joden officieel. Dat is Herodes, hier in Jeruzalem. Dus daar werd hij naartoe gestuurd dan. En daarna vonden beide Pilatus en Herodes dat ze toch wel een goede grap hadden uitgehaald. Dus ze werden vrienden voor het leven, staat er. Dat was het dan, maar niet belangrijk genoeg om te vermelden. Dus je krijgt Pilatus, Herodes. Was Caiaphas een vorst? Nou ja, als je de bisschop van Utrecht een vorst noemt, een kerkvorst, voor mijn part de paus, dan was Caiaphas ook een vorst. In de zin van een leidsman, de hoogste gezagsdrager binnen het Jodendom. Wat dat Jodendom er ook wezen mocht. Maar vooruit, we rekenen hem nog mee. Maar ik persoonlijk heb nooit gevonden dat het echt aantelt. De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak. Daar komt er nog bij dat Herodes, ja, die wordt niet eens vermeld. Ja, die wordt één keer vermeld, maar oké, Herodes. En Pilatus was stom verbaasd dat Jezus hem voorgeleid was. En hij wist er geen raad mee. Je kan moeilijk zeggen dat hij actief een vervolging tegen Jezus heeft ingesteld. Nou ja, hij werd erin betrokken en heeft hem veroordeeld. In der waarheid, zei Petrus later. Handelingen 4, toch? Maar goed, het doet er nou niet verder toe. Maar erg veel stelt dat allemaal niet voor, eigenlijk. Behalve dan natuurlijk dat het leidde tot zijn veroordeling en dood. Maar daarna heb je dan altijd nog een probleem van de vraag... maar waar moet je deze verse chronologisch dan plaatsen? Ik bedoel... dat wordt dan uitgesproken of geschreven. Nadat hij voor Pilatus stond en voordat hij stierf. En toch ben ik trouw gebleven, ondanks de vorsten die tegen mij gezeten hebben en mij vervolgd hebben. Ben ik toch trouw gebleven aan het woord, zo. Nou ja, als moet, moet het, maar het blijft wel moeilijk. Maar ja, zo gaat het wel vaker. We zitten met Bijbelse uitspraken en de vraag is in welke tijd past dat eigenlijk? Dat is zeker zo als het gaat om profetieën die nu nog vervuld moeten worden. Want over het algemeen weet men er slecht raad mee, omdat men gewoonlijk al die profetieën moet persen in de 70ste week van Daniël. En eigenlijk slechts in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Omdat men 33 jaar uit de geschiedenis mist, uit de chronologie mist. Ik zeg het niet om iemand wat te verwijten, maar dan krijg je het probleem van waar past dat eigenlijk en waar moet dat in? En dan kom je nog, ik kun je wel ergens inpersen, maar daar blijf je problemen overhouden. Dus met dit ook. Hoe zat het dan met die vorsten? En mijn antwoord is heel simpel. Mijn antwoord is dat het daar niet over gaat, niet over die laatste, maar over al wat eraan vooraf ging. En dan zegt hij, ja, maar dat vind je toch niet? Dan zeg ik, nou nee, in de Bijbel waarschijnlijk niet, maar je vindt in de Bijbel toch wel het een en ander. Al was het maar dat je in de Bijbel uitdrukkelijk het manco vindt. Ik bedoel te zeggen dat wij van het leven van de Heer Jezus verhoudingsgewijs maar heel weinig vermeld vinden. Wij hebben het uitgebreid over zijn omwandeling op aarde. Maar ja, vroeger dacht men dat het maar anderhalf jaar was, hè, vanaf zijn doop tot zijn kruisiging. Echt, heel lang heeft men dat gedacht, dat kan er makkelijk in anderhalf jaar, totdat iemand de feesten begon te tellen die voorkomen. En toen was het toch iets moeilijker. En tegenwoordig houdt men het erop dat het 3,5 jaar was. Vanaf zijn doop tot zijn kruisiging, dus vanaf zijn 30ste tot in zijn 34ste jaar wordt het dan. Maar op 33-jarige leeftijd dan vooruit. Zoiets, en dat is tamelijk algemeen geaccepteerd tegenwoordig. Maar vraag mij niet om dat uit te leggen, want dan wordt het nog moeilijk. Dat is, nou, ik denk het wel dat dat klopt, maar we hebben maar een paar jaar. En in elk geval weten we dat hij ruim de 30 gepasseerd was, want hij was omtrent 30 jaar toen hij gedood werd. Tot zover dan de kinderdoop. Dan moet iemand roepen, maar hij was toch al besneden. Dus de doop hoefde niet in de plaats van de besnijdenis. En dan zeg ik, ja, dat is ook een leuk verhaal, maar daarna gaan we weer verder. Er waren op de Pinksterdag 3000 mensen die tot bekering kwamen, voor zover wij weten. In grote meerderheid Joden, die waren allemaal besneden. Waarom moesten ze dan gedoopt worden? Nou ja, en zo. Daar kom je dus nooit meer uit, hè, uit dit soort dingen. Het heeft namelijk met elkaar niks van doen. Maar goed, na 500 jaar hervorming hadden ze dat wel eens een keer bij mogen stellen, uiteindelijk en definitief. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Hoe dat ook zij, van de Heer Jezus weten we eigenlijk niks. Hij werd geboren, hetgeen niet eens vermeld wordt in het Johannes-evangelie en ook niet in het Marcus-evangelie. Dus alleen maar in Matthäus en Lucas. Toch? Maar het is inderdaad zo. Dan hebben we alleen in Lucas hebben we nog iets over Komt in één adem, komt dat meest. Ben je 12 jaar verder, nog in hetzelfde hoofdstuk. Is dat niet een lang hoofdstuk? Ja, dat is een lang hoofdstuk. Niet zo lang als Psalm 119. Lucas 2, daar vinden we de 12-jarige Jezus, zo heet dat. Omdat het prachtig allitereert met zo'n J erin. Hè? De 12-jarige Jezus in de tempel. Geweldig, een titel. En dat is mooi. Maar de aardigheid daarvan vind ik dat er 12 jaar overgeslagen wordt waarin hij dus zoek was. En toen was hij 12 jaar en wordt ons dat vermeld. En toen was hij ook zoek. Want het was wel de 12-jarige Jezus in de tempel. Maar toen was hij toch zoek. Toen moesten ze hem toch zoeken. En na een paar dagen vonden ze hem dan in de tempel. Maar hij was zoek, dat is het verhaal. En de daaropvolgende 18 jaar is hij ook zoek. Maakt samen zo'n 30 jaar, vanaf de kribbe zal ik maar zeggen, tot zijn doop. En daarmee het begin van zijn openbare optreden onder de Joden. En daarna was de vraag, wat heeft hij in de voorafgaande 30 jaren dan uitgevoerd? Wat heeft hij dan gedaan? Is hij zonde van zijn tijd dan, dat we niks van hem weten? Toen heeft men uitgevonden, nou, hij heeft wat zitten figuurzagen in de timmerwerkplaats van zijn vader, of zoiets. Jezus was een carpenter en dat soort dingen meer. Dat weet u zeker, want u hebt de film gezien waarschijnlijk, hè? Dus ja, al die films bedoel ik. Nou ja, zo ligt het dus waarschijnlijk ook niet. Maar ik houd het erop dat hij in die tijd die wij missen, dat zal waarschijnlijk dan niet voor zijn 12e geweest zijn, mag ik aannemen. Maar dan toch wel daarna en voor zijn 30e, dat hij in die dagen vervolgd is geworden door de vorsten. En dat hij inderdaad, de vorsten tegen hem gezeten hebben. Zo heette dat in vers 23. Zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken. Dat wil zeggen, dat ging in een rechtszitting. Psalm 2 spreekt daarover. Maar ja, Psalm 2 spreekt over dat de heidenen en de Joden tezamen beraadslagen tegen God en zijn gezalfde. Om hun touwen van zich te werpen enzovoort. Die woorden van Psalm 2, broeder, die worden in Handelingen. Gaan we even die route langs. Die worden in Handelingen 4 door de apostel Petrus aangehaald. In een gebed. Heere, gij zijt de God die gemaakt heeft de hemel en de aarde. Dat is een historisch feit, vers 24, dat is een historisch feit, maar dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is dat het die God is die alle macht heeft in hemel en op aarde. De enige echte God, de schepper van hemel en aarde, die God. Het is niet maar wat hij gedaan heeft ooit, maar het is zijn identiteit waarbij wij hem kennen. En die heeft... Vers 25, die door de mond van David, uw knecht, zodat je meteen weet dat Psalm 2 een psalm van David is, al staat het er daar niet bij. Die door de mond van David, uw knecht, gezegd heeft, waarom boeten de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde beraadslagen tezamen, staat er in mijn versie van Psalm 2. En hier staat, de koningen der aarde zijn opgestaan. En toen hebben de vertalers tezamen ingevuld. Want dat is inderdaad wat Psalm 2 zegt. Zij beraadslagen tezamen. En daarna staat het er alsnog. Namelijk, de oversten zijn bijeen vergaderd. Dat hoeft niet letterlijk te zijn. Maar het wil zeggen dat zij tot een overeenstemming gekomen zijn. Ze zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat is nog altijd Psalm 2. En dan komt de commentaar van Petrus. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind, knecht Jezus, welke gij gezalfd hebt, wel tegen hem zijn in de waarheid vergaderd beiden, Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. Dat wil zeggen, door Petrus wordt de psalm, de woorden van de psalm, toegepast op Pilatus en Herodes, die beschouwd worden als de vertegenwoordigers van respectievelijk de heidenen en Israël. Dat wil zeggen, Herodes was koning der Joden, dat is officieel zijn titel. Alleen Petrus zegt het hier dan toch wel iets breder. Want van Pilatus maakte hij natuurlijk de vertegenwoordiger van de keizer. Dan zijn het de heidenen, het grote wereldrijk van die dagen dat hij vertegenwoordigde. En van Herodes zegt hij, dat hij vertegenwoordigt de volken Israëls. Let op dat er niet staat de Joden. De volken Israëls. Want die uitspraken in Handelingen 4, die zou je niet te smal moeten lezen. Je kan dat doen, maar dan doe je die woorden onrecht. Niet maar het is Pilatus en het is Herodes. Oh ja, en het is het clubje wat achter hem staat, achter zowel Pilatus als Herodes. En daarmee is de psalm vervuld. Het gaat erom dat zij de representanten zijn. Ik bedoel niet de officiële wettige vertegenwoordigers, maar de representanten, ook typologisch en symbolisch, van enerzijds alle heidenen en anderzijds alle Israëlieten, de volken Israëls. En die beraadslagen tezamen, daarmee heb je de hele mensheid gehad dus, beraadslagen tezamen tegen God. Staan in opstand. Dat is wat er gebeurt. En dat is ook de strekking van Psalm 2. Want kijk, ik roep dat wel vaker, als je Psalm 2, dit soort dingen roep ik veel vaker, als je Psalm 2 leest, kom je niet op de gedachte dat Psalm 2 gaat over Pilatus en Herodes. Dan wordt het een beetje moeilijk trouwens, want u kent Psalm 2 toch? Er staat dat dit gebeurt en daarna staat er die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. En die zegt, ik heb toch mijn koning al gezalfd of gesteld, wat dan ook maar. Aangesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Maar toen de Heer voor Pilatus stond, was dat nog niet zo. En toen hij voor Herodes stond, dus ook niet. En in hoeverre Pilatus en Herodes samen nog vergaderd zijn tegen de Heer Jezus Christus, die immers officieel overleden is, hier in Handelingen 4, als Petrus het aanhaalt, is ook nog maar de vraag. Ik denk dat Pilatus blij was dat hij eraf was in elk geval. Van Herodes weet ik niet, want het is een beetje een zotte familie. Van Herodes, ja. En Pilatus schijnt ook niet helemaal gezond van dat is niet allemaal alle vijf op een rijtje gehouden, zal ik maar zeggen, in de dagen die daarna gevolgd zijn. Hij heeft het daarna ook verdorven bij de keizer, die hem dan ook daar weggehaald heeft. En hij heeft zijn dagen moeten slijten in Frankrijk, Pilatus. Hoe zie je dat? Nee. Ja, in Frankrijk, ja. Nou ja, daar wil je niet naar weggepromoveerd worden, toch? Of all places. Nou goed. En daar schijnt hij dan de rest van zijn leven zijn handen gewassen te hebben. Ja, ik zeg het wat onderkoeld, want je weet nooit, ja, dat zijn overleveringen of ze waar zijn, weet ik niet. Maar ik sluit dat niet uit. En overdrachtelijk sluit ik het helemaal niet uit. In ieder geval, zijn carrière was kort daarna volstrekt ten einde. En ik denk dat dat komt omdat hij niet meer bij de les was hierna. En van de Herodes kan je helemaal niks zeggen, want ja, die Herodes die waren sowieso gestort. De hele familie. En hoe dat komt, dan moet je ook even in de genealogie verdiepen en weet je hoe dat komt. Hoef ik niks aan uit te leggen. Maar het gaat nu maar niet over die twee man. Lees je Psalm 2, dan denk je dat het gaat over onze tegenwoordige tijd. Uitlopend op de wederkomst van Christus. Die dan ineens een opwachting maakt. Nou ja, bij Jeruzalem, Sion de berg mijner heiligheid, en daarna in Jeruzalem of wat er van over is, om inderdaad Sion te maken alsnog tot zijn residentie enzovoort. Kortom, Psalm 2 is de beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. En de woorden van Petrus sluiten daarbij aan. En Herodes en Pilatus zijn daar de symbolische uitdrukking van. Zo werken die dingen, dat is wat het is. Maar in opstand tegen God. Dat was trouwens niet echt nieuw natuurlijk. Dat men van God niks moet hebben. Maar wat er wel nieuw aan is, is dat in nieuwtestamentische tijd natuurlijk het evangelie, dat wil zeggen de opstanding van Christus, alom en aan alle volkeren verkondigd wordt. En dat heeft inderdaad vrucht gedragen in heel de wereld, zei Paulus in Colossense 1. Heb je dat? Wordt verkondigd in heel de wereld en draagt daar, of is verkondigd in heel de wereld, zegt hij zelfs, en draagt daar vrucht. Dat was nog voor de uitvinding van de evangelische omroep. Ik vind het altijd wel grappig om zulke dingen te zeggen. Niet om eerlijk te doen, maar ik bedoel, zonder moderne hulpmiddelen, die lui gingen er gewoon op uit en trokken de wereld in. Of dat kon? Ja, dat kon, want ze hebben het gedaan. Toch? Dus het kon. De hele wereld, ja, waarom niet? Ook naar Australië, dan zeg ik, wonen daar mensen dan? Ja, anders zijn ze daar ook geweest. Toch? Ik heb daar geen moeite mee. De hele wereld over, ja, zeker wel. En dat is allemaal gebeurd. Maar de vraag was, en dan kom ik terug, wat heeft de Heer gedaan in de dagen voordat hij het laatste stukje deed. Maar ja, kort en goed, de man is 30, dat is al een flinke leeftijd. In die oudheid zeker wel. En hij begon aan wat zijn laatste jaren waren. Nou ja, maximaal, voor de grote schatting, maximaal 3,5 jaar nog. En hij wist waar het op uitlopen zou. Dat was het laatste stukje. Je hoeft niet zo lang erover na te denken om te begrijpen dat waar hij zich meldt op 30-jarige leeftijd bij Johannes de Doper, daar meldt hij zich om het laatste stuk van zijn loopbaan te lopen die zou leiden naar Jeruzalem en daarmee Golgotha. En dat wist hij. En voor zover hij dus een taak had te vervullen in deze wereld, behalve deze, zijn lijden en dood, moet u die voor die tijd vervuld hebben, toch? Waarna de vraag is, maar wat was dat dan? Wat heeft hij dan voor die tijd gedaan? En dan moet ik er eerst op wijzen dat wij onder de Joden de Heer Jezus tegenkomen als Jezus, gij zoon Davids. En dat ook bij zijn geboorte, en voor zijn geboorte al, Jozef, gij zoon van David. Yes, Matthäus hoofdstuk 1 immers, en Lucas 2. Maria en Jozef naar Bethlehem, de stad Davids, is altijd Jeruzalem behalve daar, stad Davids, dat wil zeggen Bethlehem, want daar kwam de familie van David vandaan, kortom zoon van David, en dat is zoiets als van Oranje Nassau bij ons, hè? Het is niet zo'n hele goede vergelijking, maar het is een goede vergelijking. En dat het niet zo heel goed is, omdat van Oranje Nassau, daar hangen nog een paar titels aan. Maar ja, graaf van Buren, markies van Veren. Dat schiet ook niet echt. Wat is hier ik zei? Veren. Nou, zoiets. Dat schiet niet echt op. Maar wat de Heer Jezus betreft, de titel Zoon van David, was ongeveer wel de laagste titel. Want de hoge titel was die van Zoon van Adam. Die wij dus in onze Bijbels missen. Puur door de vertalingen trouwens. Want anders had het er gewoon ingestaan. Namelijk Zoon van Adam in de zin van erfgenaam van Adam. En dat is... die titels zitten weliswaar aan elkaar vast. Logischerwijs, omdat de erfgenamen van Adam nou eenmaal gevonden worden in de stam van Juda en daarmee in het koninklijk huis van Juda en de stad van David. Maar niettemin, de titelzoon van Adam, die speelde al een rol voor de roeping van Abraham al. Hè? Ik bedoel, voordat er maar zoiets als Israël bestond. En het huis van David, want dat stamt pas van pak een beetje 1000 voor Christus. Dan heb je het al 3000 jaar ervoor gehad, hè, van Adam tot David. En daar was wel de titel Zoon van Adam. Het hoofd van de mensheid. En de Heer Jezus kwam uitdrukkelijk de wereld in als... nee, niet als timmerman. Als zoon des mensen. In ieder geval, in dat bewustzijn leefde hij en hij gebruikte voor zichzelf... Wissen we achter die titel. En dus was het de zoon des mensen is in de wereld gekomen. Niet om gediend te worden, dat komt later pas. Maar om te dienen. Dat wil zeggen, maakte eerst gebruik van zijn functies en recht als losser. Maar implicerend dat hij ooit zou komen als zoon des mensen om gediend te worden. En dat zei hij ook, hè, menigmaal. Maar wanneer de zoon des mensen komen zal, hij zei niet ik. Hij zei wanneer de zoon des mensen komen zal, in grote kracht en heerlijkheid, hij zal zitten op de troon zijn er heerlijkheid, dan zal hij alle volkeren, hoezo de Joden, dan zal hij alle volkeren voor zijn aangezicht verzamelen enzovoorts. Dat je daar niet te gering over denkt, hè? De hele mensheid namelijk. En u denkt dat die hier op aarde kwam en dan een beetje 30 jaar zoek maakt in de timmermanswerkplaats. En dan wordt hij 30 en denkt, oh ja, ik dus waren ook nou, snel, ja, hoe zeg je zoiets dan? Ja, nou nog even 3 jaar rondlopen, voor wat? Om gemiste tijd in te halen onder de Joden, omwandeling, dat is een raar woord hoor, omwandeling. Zo noemen wij dat, maar dat heeft allemaal een vernederend effect op onze... Op hem en op onze kijk op wie hij was. Zo'n omwandeling op aarde. Shook je een beetje rond. Ga je doen, ommetje maken met het gezelschap enzovoort. Zo ligt dat niet. Zie? Dus de vraag is weer, wat deed hij voor die tijd? En het antwoord is, hij reisde buitenslands. Hoe weten we dat? Nou, dat is heel gemakkelijk. Aangezien wij binnenlands geen melding van hem hebben, moeten we kennelijk hem buitenslands zoeken. Als er binnenlands niks te melden valt bovendien, dan... iemand als Lucas, hij schijnt het helemaal uitgezocht te hebben, dat zegt hij tenminste. In zowel Lucas 1 als Handelingen 1, eerste verse. En waarom heeft hij niks te melden dan? En als hij te raden is gegaan bij de broers van de Heer Jezus, dat moet wel. Want Lucas weet dingen uit de familie. Hij weet dingen te melden als de aanwezigheid van Hanna en Simeon in de tempel enzovoort. En hij weet zelfs wat hij gezegd heeft. Hij moet ingang hebben, gehad hebben in het familiearchief van de familie van de zoon van David. Van de zoon des mensen, koninklijk huis. Dat is even wat anders dan de timmerman, bedoel ik dan maar. Hè? Ja. Over, denkt u, u dacht dat ze arm waren, maar dan is de vraag, wat hebben ze dan gedaan met het goud en het bier ook en de mirre en het koninklijk bezoek uit het buitenland enzovoort. Bovendien, waar leefden ze eigenlijk van, de heren zijn discipelen? Wat dacht u van oud geld? Ik roep maar wat. Maar goed, het is nou niet de gelegenheid om dat verder te bespreken, maar ik overdrijf echt niet hoor, in dit soort dingen. Helemaal niet. Maar wij vinden in de Bijbel wel degelijk het een en ander over, over de Heer Jezus als zodanig, maar dan moet je natuurlijk wel opletten. Ons wordt alleen vermeld, expliciet, zijn optreden vanaf zijn 30e jaar. Je zou op zijn minst meteen dus die vraag willen stellen, waar komt die ineens vandaan? Where have you been so long? Enzovoort. En dan vragen wij dat niet voor het eerst, want er is iemand anders die het ook vraagt. En meerdere zeggen, waar was hij? Wij kennen toch zijn ouders, en dan wordt het Timmerman genoemd inderdaad. En wij kennen zijn broers, die worden voor die gelegenheid ook weer namen genoemd. Galilea was zo groot, nou ook weer niet. Waarom wisten ze het niet? Waarom was hij zo onbekend? Dan komt hij in zijn eigen woonplaats, in Nazareth. Dat moet toch al heel gewoon geweest zijn. Maar dat was hij niet. Hij krijgt de gelegenheid om zomaar ineens in de synagoge daar wat te vertellen. En dan worden ze zo boos dat ze hem van de hoogte daar willen afgooien. Want Nazareth ligt lekker hoog. Dat met de steile wel in erachter. Waarom? Als hij daar is opgegroeid. En al die jaren daar gewoond en gewerkt heeft. Heb je dat? Dat zijn toch reële vragen? Wat was ze dan? Nou ja, daar hebben we enige schriftplaatsen over. Het leukste vind ik persoonlijk dat men laat vragen aan is Matthäus 11. Dan laat Johannes de Doper, dat is notabene zijn neefje, bijna even oud. Nou ja, dat neefje is een half jaar ouder, hè? Johannes de Doper, tamelijk precies trouwens. Maar er staat dat Johannes, die zond twee van zijn discipelen, vers 2. Johannes de Doper, Matthäus 11, vers 2, zond twee van zijn discipelen en zei tot hem... Zond hij tot Christus, hè? Zond hij tot de Heer Jezus. En ze moesten vragen, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Weet zijn eigen neef dan niet wie hij is? En vergis u niet, die vrouwen hadden contact, die moeders hadden contact, dat weten wij uit de geschiedenis, uit Lucas in elk geval. Nou ja, en Matthäus, daar weten we dat dus vooruit. En hoezo weet Johannes de Doper ineens niet wie Jezus is? Althans, blijkbaar niet echt. Hoe kan dat, is dus de vraag. En dan is het enige antwoord. Dat komt omdat hij jaren van het toneel weg was. En dus in het buitenland gereisd heeft. En mocht u dan vragen, wat doet u dan in het buitenland? Ja, wat denkt u dat hij in het buitenland gedaan heeft? Prediken. En eventueel tekenen en wonderen doen. Met als gevolg precies hetzelfde als onder de Joden. Gedoe. Strijd. Religieuze conflicten. Conflicten dus met de overheid. En dus door de vorsten opgepakt worden en voor de rechtbank verschijnen. Wat is dit voor iemand? Het komt hier onze cultuur verstoren. Ik weet wel dat wij in Nederland dat heel gewoon vinden, dat iemand onze cultuur komt verstoren. We zeggen gewoon, dan wordt het voortaan multicultureel. En we gaan weer rustig slapen. Althans voorlopig. Dat leer je vanzelf al af ondertussen, maar toen maar weer. Maar er waren vroeger nog volkeren die hun eigen cultuur dan toch meenden te moeten beschermen, laat ik het zo zeggen dan. Maar het bracht hem in problemen. Zoals later bij de Joden, maar dat was de laatste fase. En het had vervolgens de eerste moeten zijn, kunnen zijn, als het Joodse volk tot geloof zou gekomen zijn. Nou ja, na zijn opstanding uiteraard. Want in theorie, maar het is een Bijbelse theorie, het is een Bijbelse hypothese, als ze toen tot aanvaarding van de Heer Jezus de opgewekte zouden gekomen zijn, dan zou vanaf dat moment dat koninkrijk geopenbaard worden. Geopenbaard zijn. Beginnend bij Juda en vandaar over heel Israël en over heel de wereld. Dat is niet gebeurd, daarom gebeurt het in de toekomst alsnog. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Maar ik houd het erop dat het dus inderdaad... Kijk, ik zal het nog anders zeggen. In onze dagen wordt het evangelie gepredikt zelfs door en onder de heidenen en uitlopend op in de toekomst op specifiek het Joodse volk, met de bedoeling de bekering van het Joodse volk in de toekomst. Dat is in de 70ste week van Daniel. Hoe dat gebeurt, daar heb ik het niet over. Ik heb het gewoon over het gebeuren als zodanig. Nu aan alle mensen alom en aan de heidenen gegeven wat er van was. En in de toekomst alsnog het Joodse volk. En dan, eind van de 70ste week, begint de openbaring van het koninkrijk. Maar ik hoef toch niet uit te leggen dat die gebeurtenissen uit van in de toekomst een voorafschaduwing of voorvervulling hebben, hoe je dat maar zegt, in het verleden. Dat betekent namelijk dat in het verleden ook zoiets gebeurd moet zijn. En dus dat eerst het evangelie gepredikt is aan de heidenen, of wat er voor door moest gaan, maar in ieder geval het woord van God gepredikt is geworden aan de heidenen. Waarom ook niet? De Bijbel zegt dat aan Abraham het evangelie tevoren gepredikt is, dus dat kan ook aan de heidenen, dat kan ook jaren later. Ik bedoel, is gepredikt over het woord van God en de beloften Gods en de profetie omtrent de komst van de Messias. Dat deed de Heer later onder de Joden, maar ik houd het erop dat hij dat daarvoor gedaan heeft onder de heidenen in het algemeen en onder Israël in het bijzonder, die nou eenmaal zich onder de heidenen in het algemeen bevonden. De Israëlieten. Bedoel dus de beruchte 10 stammen. En dat moet hij dus gedaan hebben. En daarna als slot van zijn aardse omwandeling, dan wel bediening, zijn optreden onder de Joden. Want zo gaat het in nieuwtestamentische tijd ook. Het begint met aan de heidenen gegeven, onder de heidenen gepredikt enzovoort. En in de toekomst alsnog specifiek aan de Joden met als doel de bekering van het Joodse volk als zodanig. Dat gebeurt dan ook. En dan begint de openbaring van het koninkrijk. Maar ik hou erop dat een dergelijk proces in het verleden ook heeft plaatsgevonden. Het heeft veel meer parallellen, maar ik denk niet dat dit nou de gelegenheid is om daarop in te gaan. Maar het is een vast beginsel. Een parallel tussen wat in het verleden gebeurd is en wat in de toekomst alsnog gebeuren moet. Of inmiddels al gebeurd is, dat kan natuurlijk ook. Maar dat is de gang van zaken. Is hij degene die komen zou of verwachten wij een ander, zei Johannes de Doper. Natuurlijk steekt daar ook symboliek achter, maar het gaat mij nu gewoon om de historische situatie. En dan zegt de Heer niet, maar je kent me toch, of je weet toch, zeg maar wie ik ben, dan, enzovoorts. Of hier is mijn ring, laat het maar zien, dan weet je dat ik het ben, enzovoorts. Nee, de Heer zegt, boodschap aan Johannes en zegt wat gij hoort en ziet. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, de doven horen enzovoorts. En dat zijn oud-testamentische beloften in verband met de komst van de Messias. Maar die zijn dubbelzinnig, omdat ze Aan de ene kan natuurlijk een letterlijke vervulling hebben, maar het belangrijkste is de overdrachtelijke, de geestelijke vervulling, zoals die in onze dagen plaatsvindt. Maar ik zou onder de heidenen. Maar ik zou niet weten waarom diezelfde tekenen ook niet hebben plaatsgevonden onder de heidenen. Voordat zijn openbare optreden onder de Joden begon op 30-jarige leeftijd. Waar was hij al die tijd? Nou goed, dan heb ik nog even voor de aardigheid, heb ik voor u Matteüs hoofdstuk 17. Matteüs hoofdstuk 17. Daar staat boven vers 24 in mijn Bijbel: Jezus betaalt de tempelbelasting. Waarom staat dat erboven? Nou, om te voorkomen dat wij ons gedachten zouden maken. Dat is een germanisme, maar hoe zeg je het anders? Om ons meteen op het verkeerde been te zetten. Want er staat, als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die drachmen ontvingen en zeiden: uw meester betaalt hij die drachmen niet? En hij zeide: ja. En toen hij in het huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: wat dunkt u, Simon, de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Nou moet je er wel even voor doorgeleerd hebben. Want tegenwoordig liggen die dingen enigszins anders. Maar... breek mijn mond niet open. Maar ja, van de allochtonen of van de autochtonen, van hun zonen of van de vreemden, de buitenlanders. En dan staat er, Peter zegt het hem, van de vreemden. De buitenlanders moeten belasting betalen, ze komen het land binnen en maken gebruik van allerlei situaties in het land. Dat land is van ons en die buitenlanders komen binnen, kunnen er gebruik van maken, want het kost geld. Dus jij als toerist naar het buitenland gaat, moet je zwaar betalen. Dat je daar niet denken dat je komt inderdaad meer geld af te geven. Dus ze staan in de rij bij je om het af te troggelen. Nou goed. Van wie nemen ze geld? Van tollen of schatting? En Peter zei tot hem: van de vreemden. En Jezus zei: nou, dan hoeven wij niet te betalen. Zie je dat het helemaal niet over de tempelbelasting gaat? Het gaat over de koningen der aarde en de tollen en de schattingen, wat het maar was. En overigens, als de tempelbelasting zou zijn, kan je dat niet betalen met die drachmen, wat voor dingen het ook zijn. Je kunt het alleen betalen met de heilige sikkel. Staat in de Mosaïsche wet al. Dus vandaar de wisselaars in de tempel. Omdat je met je gewone... geld van de mammon, zal ik maar zeggen. Als je met je gewoon met je euro's, met beeldenis van weet ik wie op staat, dan kon je niet de tempelbelasting betalen. Dat moest met de heilige sikkel. En dat deden ze ook, daarom moest er gewisseld worden. Heb je dat? Het gaat niet over tempelbelasting. Het gaat over belasting die buitenlanders moeten betalen. En eerst wordt er vastgesteld, ze hoeven niet te betalen. En daarna zegt de Heer: maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee. Dat weet je toch al? Volken en zee en zo. Werp de angel uit, de hengel, de haak, wat het maar is. En de eerste vis die opkomt, neem en zijn mond geopend hebben, dus zult gij een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en u. Dus in elk geval, de heer zegt, we hoeven niet te betalen, maar we gaan het toch doen. Dan hebben ze niks om over te struikelen. En de historische achtergrond ervan is deze... De Heer wordt ervan verdacht, Jezus wordt ervan verdacht dat hij een buitenlander is. Of althans in het buitenland woont, of althans daar zo lang gewoond heeft dat hij als buitenlander beschouwd wordt. En dan zou hij in zijn thuisland alsnog belasting moeten betalen. En dat doet hij. En die stater die vindt dan zijn oorsprong In de zee, in de vis, maar de vis in de zee is de uitbeelding van de gemeente. Het leven dat onder de volkeren is. Enzovoort. Het is toch heidens, dus het heeft ook een profetische betekenis. Want de gemeente is niet Joods. Echt niet. Nee, het is christelijk. En als het toch iets met de volkeren te maken heeft, dan is het uit Israël, maar niet uit Juda. En dus wordt het betaald. Vreemdelingenbelasting. Maar de suggestie die erachter is, is van, ze zijn buitenlanders. Nou ja, Jezus. En hij stuurt Petrus en betaal je ook maar. Waarmee de Heer dus Petrus ook tot een buitenlander maakt, eigenlijk. Nou goed, dat is Matthäus 17. Dan hebben we in navolging erop, hebben we hetzelfde verhaal, min of meer nog een keer. Niet met die vis, maar wel anders. In hoofdstuk 22. Dat heet dan de strikvraag over de schatting. De vraag is, is het geoorloofd de keizer schatting te geven? In Matthäus 22 vers 17. Is het geoorloofd om belasting te betalen aan de keizer? Dat is link, want als hij zou zeggen nee, het is niet geoorloofd, dan krijgt hij problemen met de Romeinse overheid uiteraard. En toen nam hij een schattingpenning en ze brachten hem een penning en hij zei tot hem, wiens beeld is dit en het opschrift. En toen zeiden zij, des keizers. Toen zei hij tot hem, geef dan de keizer dat des keizers is en God dat Gods is. Maar het gaat weer over belasting betalen en het is niet de tempelbelasting uiteraard. Het is belasting voor buitenlanders in het algemeen. Maar goed, dan hebben wij in Johannes 1, om nog eens wat te noemen. Laat ik maar in Matthäus blijven. In Matthäus 13 hebben wij in vers 54, daar hebben wij dat er staat, en gekomen zijn, let op, dat is nadat die gelijkenissen gesproken zijn, en het begrip verborgenheid dus niet maar geïntroduceerd, maar ook toegelicht is, uitgebreid, een hoofdstuk lang. Bovendien in een schriftgedeelte dat begon al met de vraag, hoe zit het eigenlijk met die familie? Dat is aan het eind van hoofdstuk 12. Een stukje vanaf vers 46 van boven staat de verwanten van Jezus. Ze zeiden tot de Heer, uw moeder en uw broer staan buiten en zoeken u te spreken. En toen zei de Heer, wie zijn dat eigenlijk, mijn moeder en mijn broeders? Dan wordt de familierelatie ter discussie gesteld. In ieder geval neemt de Heer op een of andere wijze afstand. Nou ja, als profeet met een profetische betekenis, maar niettemin doet hij dat. En dan komen die gelijkenissen. Jezus ging uit het huis, 13 vers 1, het huis, familie. Jezus ging uit het huis, bij de zee, stapte in een schip. En vanaf de zee, waar vissen rondzwemmen met status in hun bek en mond, enzovoort. Hè. Vanaf de zee sprak hij tot de lui aan de oever. Als uitbeelding van de verborgenheid, waarbij de zaligheid terecht zou zijn bij de heidenen, enzovoort. Dat soort dingen. Nou goed, en dat doet hij dan, komen die acht gelijkenissen voorbij en daarna eindigt het met, en gekomen zijn de vers 54 van hoofdstuk 13 in zijn vaderland, het land der vaders. Vers 54. Vers 54.
Vers 53 vertrekt
hij. In vers 53 staat, hij vertrok vandaar, ja. Maar zo begint min of meer in hoofdstuk 13 ook, hè. Hij liet het achter zich, ja. Hij vertrok vandaar. Dat is de uitbeelding van hoe het Jodendom achter zich laten, door de zaligheid terecht zou komen bij de heidenen in het algemeen en bij Israël in het bijzonder. Maar goed, en gekomen zijn we in zijn vaderland. Dat is gewoon Nazareth, het gebied waar zijn vader woonde, nogal letterlijk, hè, ooit. En waar hij geboren, althans opgegroeid was. En gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten en zeiden, Nou, dan komt de vraag die wij ons ook vanavond even gesteld hebben. Van waar heeft, waarom daar staat komt, dat weet ik niet. Dat heeft iemand ingevuld. Maar als je dan toch wat invult, dan wordt het hebben of zijn. Neutrale werkwoorden. Dus van waar heeft deze die wijsheid en die krachten? Hoe komt u daaraan? En meer specifiek niet hoe, maar waar heeft hij die opgedaan? Zo letterlijk mogelijk, waar is hij geweest? En waar heeft hij die wijsheid vandaan gehaald? Implicerend, hij is ergens anders geweest en zij konden het weten. Het was zijn vaderland, het was Nazareth. Is deze niet de zoon van de timmerman? En is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas, dan leer je nog eens wat. En tenzij anders vermeld, zijn dat dus broers van Jezus en kinderen, zonen van Jozef en Maria. En aangezien het nergens anders vermeld wordt, althans niet in de Bijbel, houden wij het op dat dit zonen zijn, kinderen zijn van Jozef en Maria. En dan nog en zijn zusters. Elders heet het zelfs Salome. En zusters. Dus zijn er minstens drie. Zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Die kennen we. Van waar dan komt of heeft dan deze dit alles? Het invullen van komt is, lijkt mij grammaticaal of taalkundig toch fout. Komt geen goede zin uit, maar ik ben er toch wel een beetje blij mee, want het illustreert dat de vertalers toch op zijn minst gesuggereerd hebben dat hij ergens anders vandaan gekomen is met deze wijsheid en met dit alles en met die krachten. En ze werden aan hem geërgerd, dat wil zeggen ze struikelden over hem, want dat is wat het woord betekent. Maar Jezus zeide, een profeet is niet ongeëerd, en die is de sterkste uitspraak die je kunt hebben, denk ik. Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. Wat zegt hij dan? Hij zegt dat hij in zijn vaderland ongeëerd is. Maar hij zegt dat dat alleen in zijn vaderland zo is. En daarmee zegt hij dus niet eens impliciet, ik vind dit expliciet. Hij zegt expliciet dat hij elders geëerd is, geëerd wordt. Een profeet is namelijk niet ongeëerd. Een profeet wordt geëerd, maar niet in zijn vaderland. Dus elders wel, dan kun je natuurlijk altijd zeggen, nou ja, in Capernaum dan weer wel, een paar kilometer verderop en niet in Nazareth alleen. Maar ja, dit gaat niet over een paar kilometer verderop en bovendien, het gaat over wijsheid en krachten die onbegrijpelijk zijn binnen de Joodse cultuur. Daar gaat het over. Dus de suggestie is, het moet ergens anders vandaan komen. En hij komt ergens vandaan, dat komt, het komt ergens anders vandaan en hij is daar geweest, hij heeft het ergens anders vandaan gehaald. Dat is de suggestie. En de enige conclusie die ik dus nu trek weer, is dat hij dus kennelijk in het buitenland was. Zo zit dat. Nou ja, dan hebben we parallelteksten daarvan. Hè. Je hebt trouwens nog, ik noemde net Capernaum. Maar in Johannes hoofdstuk 1, daar komt de Heer in beeld lopen als volstrekt onbekend. Johannes 1, waar ik dan lees in vers 44, des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea. Nazareth ligt in Galilea, Capernaum ligt in Galilea, Cana ligt in Galilea, Bethsaida is Galilea. En het is niet moeilijk om een plekje te vinden daar ergens Zodat je om je heen kijkend al die dorpen, al die plaatsen ziet liggen. Nou, dat ligt allemaal dicht bij elkaar. Nou, zeker vanaf Nazareth, want het ligt hoog. Dan kijk je over het hele dal van Israël heen. En tot aan de meer van Galilea aan toe. Dus ja, je kan het gewoon allemaal zien. Het is niet zo groot. Nou goed. En dan staat er. Hij ging naar Galilea en vond Filippus. En zei tot hem, volg mij. Filippus was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus vond Nathanael en zei tot hem, wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zei tot hem, kan uit Nazareth iets goeds zijn? Dat had een slechte reputatie blijkbaar. En Filippus zei, kom maar kijken. Enzovoorts. Maar waarom kenden ze elkaar niet? Met die dorpjes in de buurt. Waarom kenden ze elkaar niet? Nou, dat is makkelijk dus, hè. De heer was terug uit het buitenland. En ik neem aan dat hij zo ongeveer op 12-jarige leeftijd ook wel ongeveer vertrokken zal zijn. Naar het buitenland. En daarna, maar goed, daar maak ik geen punt van nu, maar daarna komen wij hem inderdaad in het buitenland tegen. Alleen niet in de Bijbelse traditie, maar daarnaast. Maar de Bijbel geeft daar minstens de ruimte voor. En eigenlijk, de Bijbel geeft aanwijzing voor dat dat zo is. Dat hij naar het buitenland vertrok is. En er zitten. Kijk, hoe men geschiedenisboeken schrijft. Nou ja, voortvarend. Nadat de geschiedenis in Lucas 2, waarbij de Heer zoek was en uiteindelijk gevonden wordt in de tempel, komen wij vader Jozef niet meer tegen. Bovendien. Daar heet hij al niet meer Jozef, dan is het zijn vader. Heet dat, meer niet. En dat was ook de laatste keer. En dat is dan nog in Lucas, want bij de andere evangelisten kom je hem alleen tegen met het reisje naar Bethlehem. En dan heb je het wel gehad, want daarna is er geen Jozef meer. De meest voor de hand liggende idee is dat de man vroeg is overleden. Nou ja, hoe vroeg? Hij heeft toch nog een hele reeks kinderen gekregen. Dat dan weer wel. Maar de positie van de Heer Jezus als zoon van David en drager van de titel wordt wel degelijk bepaald door het overlijden van zijn wettige, we hebben het over wettige dingen, van zijn wettige vader. Hebben we die nog? Het was Jozef, gij zoon David, hij droeg die titel. En als de Heer hem draagt later, duidde dat op dat die vader vroeg is overleden. Dan moet je dus op zoek naar iemand anders die voor zijn opvoeding zorgt. Een man wel te verstaan. Wij hebben dat in Nederland ook gehad, maar ik moet u niet vermoeien met vaderlandse geschiedenis. En de geschiedenis van het Huis van Oranje Nassau in Nederland. Eerst de stadhouders en daarna de koningen. Maar het heeft zich nogal eens voorgedaan. En bovendien de tijd van de stadhouders, ja, die werden niet zo oud. En het erfgenaampje was een erfgenaampje en er moesten voogden voor worden aangesteld. En er waren dan gewoonlijk wat politieke figuren die omhoog gevallen waren. Soms van adel, soms ook niet. Enzovoorts. En van Oldenbarneveld moest toch heus nog voor Maurits zorgen. Nou ja, want dat was de jongste zoontje van. Nee, dat was Frederik Hendrik, dat moet ik erbij vertellen. Maar goed. Maar zo gaan die dingen. En dat was een heel moeilijke aangelegenheid. Zoals bij de Heer Jezus zoek je dat ook. En de aardigheid is dat je buiten de Bijbel kom je hem dus tegen met iemand die hem. Mentor, iemand als zijn mentor, en dat is de jonge Jezus, met alle respect, in gezelschap van Jozef van Arimathea, die wij dan toch op talloze plaatsen, ik weet niet precies hoeveel namelijk, maar nogal veel talloze plaatsen in Brittannië minstens tegenkomen van hier zijn zij geweest. Hier en toen daar en daar lezen ze schimmelen, kwamen hier en dan, daar gewoon, daar enzovoorts. Dat is niet zomaar. En dan een eind verderop en aan de andere kant van de baai en enzovoorts. Je komt hem tegen. Zie? En niet alleen in Brittannië kom je hem tegen, want je komt hem ook, om de bekende plaatsen te noemen, komt hem ook tegen in India. Maar naar het oosten dus, vanuit... dat ligt voor de hand. Dat is de route ook trouwens van de... voor een deel althans van de 10 stammen van Israël, die trouwens heel ver naar het oosten getrokken zijn en gewoond hebben, vandaar weer rechtsomkeerd gemaakt hebben, of linksomkeerd, kan ook. Weer naar West-Europa enzovoort. Kan u er allemaal nou niet mee bezighouden, want het heeft daar zijn sporen nagelaten tot in China aan toe. Nee, daar heb ik documentatie van, jazeker wel. En, niet te vergeten, zowel Noord- als Zuid-Amerika. Er dingen van overgebleven, op een of andere manier. Herkenbaar. Of het er nu nog wat toe doet. Ja, wat het toe doet, is dat wij in de Bijbel wel degelijk aangewezen vinden dat de Heer Jezus een bediening had, niet alleen maar onder de Joden, maar dat hij een bediening had tot aan de einden der aarde. En ook trouwens in die volgorde, maar dat is trouwens wat Simeon in de tempel al zei, in Lucas 2. In Lucas, daar hebben wij de herdertjes lagen bij nachten. Zij lagen bij nacht in het veld. Daarna komen wij in de tempel. En daar zijn Simeon en Anna. Wat een toch een merkwaardig stel is. Omdat wij komen om in de Simeons, bij wijze van spreken in het Nieuwe Testament. Zij heet of Jozef of zij heet de Simeon. Dat is profetisch, maar... Zal ik het zeggen of niet? Nou, dat moet ik maar zeggen, eigenlijk gewoon. Hè. Dat is profetisch, omdat Simeon, dat is de stam die als eerste het evangelie zou ontvangen en aanvaarden. Officieel tot geloof zou komen. Daarom is reeds in het Oude Testament de allereerste Simeon, de eerste die deel krijgt aan de zegeningen van Jozef. Nou ja, in de gevangenis. Hij blijft toch achter, dat weet hij toch. Na de eerste bezoek van die broers moet Simeon achterblijven. Er wordt meestal gedacht, dan zal hij wel de boosdoener geweest met het idee om zich van Jozef te ontdoen. Hij krijgt de Zwarte Piet toegesproken. Maar Zwarte Piet kan ik niet over hebben. Nee, daar kunnen we niet, het is november, daar kan je het niet over. Nou goed, maar goed, hij is de eerste die dan mag achterblijven. En dat is profetisch. En in het Nieuwe Testament, allemaal Simeonen. Simon Petrus, Simon van Kyrene, Sirene zeggen we meestal. Ja. Weet ik veel, hij werkt ook in ambulance, schijnt het, maar ja. Simeon eten ze. Inclusief Simon de Tovenaar trouwens, maar vooruit maar weer. Simon de Zeloot, die trouwens het laatst gezien is in Brittannië en daar onder de Simeonieten gewerkt heeft en daar trouwens ook ter dood gebracht is. Ja, Simon. Maar die is er en dan heb je nog een Anna of Hanna, dat is altijd het probleem met het Grieks dat geen H kent. Geen haar schrijft. Het is eigenlijk Hanna, maar die is zelfs van een heel andere stam. Die is uit de stam van Azer. Dat is nog weer een ander verhaal. En de stam van Azer is het laatst waargenomen in Cornwall, bij Land's End. In de omgeving van St. Michael's Mounds en hoe die plaatsen daar maar heten. De mijnwerkers daar, uit het verleden, uit de tintmijnen. Kan ik u toch moeilijk allemaal nu gaan vertellen. Dat doe ik altijd in de bus, als we daar rondreizen. Ja, als we daar rondreizen, dat is mooi. Dan kun je meteen zien hoe dat daar zit. Nou goed. Maar die twee, personen duiden allebei al op buitenslandse en niet-Joodse aangelegenheden. Maar dan krijg je van Simeon, want over Harren moet ik het niet hebben nu. Maar dan krijg je van Simeon, die dan het kind in de armen neemt, het kindeken Jezus heet het. Hij nam het in zijn armen, vers 28, loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, dat is hij zelf dus. Nu kan hij sterven, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat blijkt te zijn de zaligmaker, die de zaligheid als zodanig belichaamt, of is. Prachtig geformuleerd. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht namelijk tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van die volk Israël. En als je in die opsomming de Joden zoekt, nou ja, dan moet het zitten in het laatste woord, Israël. Maar andersom, je hebt meer Israëlieten dan alleen de Joden. Dat begrijpt u toch hopelijk. Maar vooral let op de volgorde. Al de volken, een licht tot verlichting der heidenen. En net alsof je nog, en tot heerlijkheid van die volk Israël. Zo staat het er niet, maar althans niet op die toon. Maar het staat wel achteraan. En mocht u nou denken dat ik er moeilijk doe over het vers, dan lezen we gewoon even verder. En Jozef en zijn moeder, nu heet hij nog gewoon Jozef. En Jozef, waarom zou die naam geïntroduceerd worden, denk ik? Waarom niet zijn vader en zijn moeder? En anders Jozef en Maria. Waarom doe je dat zo? Als je het zo opschrijft. Om aandacht te vragen voor Jozef. Want de naam Jozef moet je triggeren. Wie is Jozef? En je weet van niks. Je begint te zoeken bij Jozef. En dan kom je in het Oude Testament. Genesis 37. En dan kom je terecht bij Jozef. Zijn er een zoon van 17 jaar. Enzovoorts. Een veelvervige rok. Enzovoorts. En dan weet je dat is de eerstgeborene. Wordt het onder de stammen van Israël, enzovoort. Die Jozef, met zijn eerstgeboorterecht, enzovoorts. Dat komt dan boven. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En daarna zei Simeon, zie, deze wordt gezet tot de val en opstanding, veler in Israël. Ik kijk even. Ja hoor, er staat een verwijzing bij naar Jesaja 8 vers 14. Dat zou ik ook genoemd hebben. Namelijk tot een teken dat wedersproken zal worden. Precies. Want wat Simeon beschrijft, en laat ik het anders zeggen, waar Jozef en zijn moeder zich over verwonderden, is over de inhoud van wat Simeon zei, maar hoe vreemd is wat Simeon zei? Dat weet toch iedereen, dat enzovoorts. En het antwoord is, het vreemde eraan is de volgorde. Want de zaligheid zou moeten beginnen bij, nee, als het begint bij de Messias, dan begint het dus bij de Joden en daarna Israël en vanuit Israël alle volken. En hier is de volgorde andersom. Het is eerst alle volken en dan pas Israël en de Joden worden niet eens genoemd eigenlijk. Nou ja, die worden geïmpliceerd in dat woord Israël waarschijnlijk. En daar hebben ze zich over verbaasd. En terwijl ze zich verbaasden, komt er een toelichting. Ja, maar hij zal zijn, deze, dat kindje dus, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler, dat wil zeggen van velen. Tweede naam van meervoud. Hè? Van velen in Israël, namelijk tot een teken dat wedersproken zal worden. De verwijzing naar Jesaja 8 vind ik geweldig. Ik weet niet hoe de vertalers zich dat gedacht hadden, maar ik vind hem geweldig, omdat in Jesaja 8 uitdrukkelijk sprake is van de beide huizen van Israël. Het wordt zelfs genoemd expliciet de beide van huizen van Israël, waarbij het ene huis van Israël struikelt, precies zoals Simeon het zegt, terwijl het andere huis van Israël dan juist opstaat. Dus, en dat is wat Simeon zegt. Kortom, in gewoon Nederlands, hier wordt aangekondigd dat het Joodse volk zou struikelen over de Heer Jezus, om zo te zeggen, de steen des aanstoots en de rotsteen der struikeling. De term is uit Jesaja 8, vers 14. Maar dat het andere deel van Israël, dat wat zich in de ballingschap bevindt, dat wat niet Joods is dus, dat zou deel krijgen aan deze zaligheid. En zo staat het in Jesaja 8, vers 14. Ik weet niet of je dat vers kent, het voelt me ook wat een beetje ver eigenlijk weg. Maar het staat er echt, hè. Misschien moet ik het toch opzoeken, omdat het enig commentaar behoeft. Maar Jesaja 8, waar staat, na correctie staat er, dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotsteen der struikeling voor de twee huizen van Israël. Voor allebei tegelijk? Nee. Hij zou zijn tot heiligdom en tot steen, dat woordje maar, nee, staat gewoon en. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots. Dat zijn twee tegenovergestelde dingen. Tot heiligdom, iets heiligs, een heilig ding eigenlijk. En tot steen des aanstoots voor de beide huizen van Israël. Namelijk tot strik en tot net voor de inwoners te Jeruzalem. Dat is het Joodse huis van Israël, om zo te zeggen. Met andere woorden, dan is hij dus tot iets heiligs voor de 10 stammen van Israël, logischerwijze. En dat is een belangrijk gegeven dat niet alleen wordt aangehaald door Simeon in Lucas 2, maar dat aangehaald wordt door Paulus in Romeinen 9 en door Petrus in 1 Petrus 2. Want Paulus en Petrus baseren zich ook op deze tekst, halen hem ook aan en passen hem toe als ze moeten verklaren hoe dat dan zit met het Joodse volk in onze dagen. God had toch aan Israël het een en ander beloofd? En het antwoord is, ja, God had het aan Israël beloofd. En zo gebeurde het ook, alleen niet aan Juda deze keer, maar wel aan Israël. En dat is tegenwoordige waarheid. Zie? Maar wat ik eigenlijk wilde aanhalen was dat wat Simeon daar nou zegt over vol tot verlichting de rijden en tot heerlijkheid van die volk Israël, dat is ontleend, dus dat wil zeggen Lucas 2 vers 32, dat is ontleend aan Jesaja 49, 42 mag ook, maar 49 is duidelijker. Er staan dezelfde uitspraken voor een deel, maar 49 ligt het iets meer toe dan 42. Maar Maar kijk, boven Jesaja 49 staat... De knecht des Heren, het licht der volken. Nou, dat is wat Simeon zei. Het licht der heidenen, toch? En boven Jesaja 42 staat alleen de knecht des Heren. Maar dat staat ook wel degelijk licht der heidenen. Al was het maar in vers 6. Om maar eens wat te noemen. Maar Jesaja 42 sla ik nu weg. Want zoveel tijd heb ik niet. Maar Jesaja 49, die is erg mooi omdat die over de Heer Jezus Christus spreekt. Hoogst essentiële uitspraken zijn het. Vanaf vers 1 hoort naar mij gij koloniën, eilanden, nederzettingen. Gij eilanden en luister toe, gij volken van verre. Want eiland is niet noodzakelijk een land door water omgeven. Een eiland is, ook in het Nederlands niet trouwens, een eiland is een vergelegen en geïsoleerd land. Isol. En wij hebben ervan gemaakt eiland, maar er hoort eigenlijk een S tussen, van isolatie. Insel in Duits, nog zit hij nog in. Er zit de N trouwens ook nog in. Maar dat is die vervelende letter die zich overal tussenwurmt, zeg ik altijd, toch? Insel. Isol. Isola is Italiaans, hè? Ja. En in het Engels is het Engels isle, maar er zit wel degelijk de S tussen als je het op moet schrijven. Het gaat over isolatie. En isolatie kan zijn door omhulling, maar isolatie kan ook gewoon zijn door afstand, hè? Vergelegen landen. En een andere keer leg ik uit, dat blijkt uit vergelijking van allerlei klassieke vertalingen ook, dat het woord eilanden gewoon de betekenis heeft van wat wij een kolonie noemen. Een nederzetting ergens ver weg. Ik zal maar zeggen, toen wij Jan van Riebeek wegstuurden om daar onderaan de Tafelberg bij Kaap de Goede Hoop een nederzetting op te richten en wat land te gaan bebouwen met een paar boeren. Wel, dat noemen wij een kolonie van oudsher. Maar dat is wat zo'n eiland eigenlijk is. Een nederzetting, bij voorkeur over zee. Niet noodzakelijk over zee. Nou, hoort naar mij gij eilanden, want de Israëlieten hebben zich over de hele wereld verspreid in de dagen van het Fenicische Rijk, want zij waren de Feniciërs. Ze hebben overal koloniën gesticht, waaronder in Brittannië. Hoort naar mij gij eilanden, hoort gij volken van verre, de Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. Ik hoop dat u begrijpt wie dat is, die hier aan het woord is. De Heer zelf, hè? Ja, de Heer Jezus. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Vandaar dat je in openbaring, in die visioenen, nogal eens iemand tegenkomt met een zwaard dat uit zijn mond uitgaat en zo. Want dat zwaard is een beeld van het woord van God. Het is Christus dus, ja. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt, beschermd namelijk. Hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Hij is Gods geheime wapen. Het gaat hier over de verborgenheid. Over de situatie in onze bedeling. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Want de Messias, Christus, is Israël. U weet wel, Leta, zei de man, zei Louis. Leta, zeg maar, ik ben de staat, ik ben het volk en dat is zo, de koning is het volk. En de beloften aan Israël worden vervuld via de Messias. Hij is Israël. En wie aan hem deel krijgt, krijgt deel aan Israël. Vandaar wie wij ook zijn, als wij tot geloof gekomen zijn en door God gegeven zijn aan Christus, hebben wij deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Uit Colossense 1 en Efeze 2. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zei, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. Hij zegt, ja, ik heb wel gewerkt, maar er is toch niks van terechtgekomen? En het commentaar daarop is, en u zegt de Heere die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zal. Wat kwam de Heer dus doen op aarde? Oké, wat kwam hij onder andere doen op aarde? Israël verzamelen. Maar het heet Jacob. Dat wil zeggen, het is gewoon letterlijk het aardse Israël. Het volk als zodanig zou hij moeten verzamelen. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten, of Israël liet zich niet verzamelen. Je ziet dat het hier problematisch is, verleden tijd, toekomende tijd, tegenwoordige tijd. Maar dat is in het Hebreeuws altijd problematisch. Dat maakt het vertalen lastig. Maar je kunt er wel uit begrijpen dat de verzameling van Jacob niet maar gewoon is de lui verzamelen en op één plek bij voorkeur rondom Jeruzalem of waar dan ook maar. Maar dat het gaat om de prediking van het woord van God. Want op grond van geloof zou men verzameld worden en gebracht worden, teruggebracht worden eventueel naar het land. Zoals ook de verzameling van de gemeente gebeurt door de prediking van het woord van God. En dat is het dan. En dan zorgt God voor de verzameling. Dan wordt men bij elkaar gebracht, om zo te zeggen. En dat was dus de opdracht aan de Heer Jezus, Israël te verzamelen, Jacob te verzamelen. Je hoeft niet lang over na te denken om te begrijpen dat hij dan misschien toch die Israëlieten daar, die Jacobieten ergens in het buitenland moet hebben opgezocht. En het idee van dat wij weten niet wie het zijn en waar ze zijn, dat gaat natuurlijk niet op. Want we hebben het over de Heer zelf, de profeet op aarde, die moet wel geweten hebben waar ze waren, als dat zijn opdracht was. Ik zei niet dat men het niet wist in die dagen. Ik zei dat het argument niet opgaat, voor hem in ieder geval niet. Dan moet ze bezocht hebben. Juist. Want lees maar mee. Israël laat ze niet verzamelen. Nochtans, zegt hij, zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. Kortom, mijn God zal mijn sterkte zijn. Hij zal loon ontvangen voor zijn arbeid in elk geval. En dan komt de toelichting. Verder zei hij, het is te gering dat gij mij een knecht zult zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En het gaat primair over de Heer Jezus zelf. Dan moet hij toch ooit een keer ergens ooit, hoe zeg je zoiets? Dan moet hij toch ooit naar de einde der aarde gereisd zijn? Naar Finisterre en Lands End, of hoe het maar heet mag. In welke taal dan ook. Naar het einde der aarde. Toch? Maar dat heeft hij na zijn 30ste niet gedaan. Nee, ook niet na zijn opstanding. Of je moet het weer gaan vergeestelijken. Maar ja. Zo van, hij is hier ook vanavond in onderbroek aan de stations weg. Ja, dat, ja. Dat heet vergeestelijke. Dus ja, blijf je dat gewoon zo letterlijk volgen, dan wordt het gewoon, hij heeft dat niet gedaan na zijn 30ste. Dus heeft hij dat gedaan voor zijn 30ste. Hebben we die nog? Nou goed. En dan staat er ook inderdaad, alzo zegt de Heer, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergene die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen om des Heeren wil, die getrouw is om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Zie, dus dat werk van voor zijn 30ste, waar dan ook in de wereld, heeft gevolgen gehad, niet alleen onder het volk, het gewone volk als zodanig, maar zeker ook onder de koningen en onder de vorsten. Hebben u dat? En als u mij vraagt, zowel positief als negatief? En we hebben daar verslag van, zo hier en daar. Uit de geschiedenis. Uit de kerkgeschiedenis. Eventueel. Niet uit de Bijbelse geschiedenis. Maar ja, wat wil je? Hier wordt het aangekondigd en het houdt verband met de verborgenheid. Dus het blijft enigszins bedekt. Maar het zou wel gebeuren. Bovendien staat hier dan ook nog specifiek bij dat het een en ander van doen heeft met het Noordwesten. Want er staat in vers 12, onder andere, en het heeft ook nog van doen met Brittannië, want dat staat in vers 8, maar dat hebben ze niet durven vertalen. Nou ja, of gewoon niet begrepen, dat weet ik niet hoor. Het is in ieder geval niet doorgedrongen. Maar de uitdrukking, ik zal u geven aan. Tot. Is aan, toch? Ja. U begrijpt toch ook wat er nu staat, daar kan je toch ook niks mee? Ik zal u geven tot een verbond des volks. Daaruit, als je dat leest, dan weet je dat de vertalers niet geweten hebben wat er stond. En toen hebben ze het maar woord voor woord vertaald. Zo van, zoeken jullie het maar uit hierna. En dat doen we dus. Een paar honderd jaar later, maar we doen het, we zoeken het gewoon uit. En dus wordt het gewoon, ik zal u geven aan Prit. Am, nou heb ik het niet vertaald. Brit, am. En am is volk. Dus dat staat er ook. En Brit is verbond. Maar Brit, am, dat is in het Hebreeuws de naam voor Brittannië. Het volk van het verbond. Van de Britten. Heb u dat nog? Met de internationale naam van Israël, Barat, Brit. De naam ook van de Carthagers, Barat. En de naam van Tyrus en Sidon natuurlijk. Van het Rijk van Hiram, van de Feniciërs, waar nog steeds. Nou, waar nog, hoe heet de hoofdstad van Libanon?
Beirut.
Beirut, dat bedoel ik. Barat. De naam van de Feniciërs. Wat is de naam van Israël? Feitelijk. Kom je overal tegen. En dat is wat hier staat. En niet alleen hier, maar het staat natuurlijk ook zo in Jesaja 42. Maar die lees ik nou niet. Wat ik voor de volledigheid, voor zover het kan, nog wil lezen. Of wat ik nou wil verwijzen, is naar Handelingen hoofdstuk 13... Handelingen hoofdstuk 13. Daar is Paulus op zijn eerste zendingsreis. Dat wil zeggen, hij vertrok als Saulus, maar inmiddels is hij Paulus. En de volgorde is ook veranderd, want het was Barnabas en Saulus. Maar het is geworden Paulus en Barnabas. En Barnabas heette trouwens ook Jozef. Eigenlijk, hè? We hadden die Jozef erbij, maar goed, kom maar. Maar daar zijn ze in Antiochië, in Klein-Azië, Anatolië of hoe het maar heet. In het tegenwoordige Turkije zullen we dan maar zeggen. Maar dat Antiochië, en daar spreekt Paulus in de synagoge en zegt dat God zijn belofte vervuld heeft door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, eveneens onder verwijzing naar Psalm 2, waar we net al even waren. Maar waar het om gaat is dit, dat de heidenen zijn ook in die boodschap geïnteresseerd. Ze vragen of ze ook naar de synagoge mogen komen. Dat vinden de Joden wel aardig. Dan komen de heidenen ook, want onder leiding van de Joden mogen de heidenen ook komen. Dat is tot vandaag nog steeds zo trouwens. Maar vervelender werd het dat de heidenen wel geloofden in de prediking en de Joden niet. En toen werden ze jaloers, staat er. De Joden werden met nijdigheid, dat wil zeggen jaloezie. Weet u nog, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Ja. Ze werden met nijdigheid, jaloers. Ze werden met nijdigheid vervuld. En bij de sprake, hetgeen van Paulus gezegd werd, bij de sprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot, dat woord Gods, en uzelf dus het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot licht der heidenen. En let op dat Paulus nu eveneens Jesaja 49 citeert en 42. En hij past het toe op zichzelf. Alzo heeft de Heere ons geboden. Namelijk, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En dat is de situatie sinds de opstanding van Christus. Want sindsdien worden die profetieën, met name Jesaja 42 en 49, vervuld in onze dagen door de prediking, beginnend bij Paulus enzovoort, die ook inderdaad naar Brittannië gereisd is. Hoewel er een Jozef was die er veel eerder aankwam in Brittannië. Jozef van Arimathea, nou toch een Jozef. Maar goed. Maar Paulus zelf wordt geacht daar ook geweest te zijn. Al wordt het dan in de Bijbel niet verhaald. Maar zo is het wel gegaan. Maar daaraan vooraf is die profetie vervuld geworden door de Heer Jezus zelf. En zo zit het, u hoort van mij nou niks nieuws. Zo zit het met al die profetieën. Ze hebben op een of andere wijze een voorvervulling, noemen wij dat. En daarna een echte, of een grotere, of een meer omvattende. En hier vind je ze dus ook allebei. Ik bedoel, wij leren uit die profetieën uit Jesaja, de verklaring doe ik zoals ik het altijd doe. We leren uit de profetieën van Jesaja dat voordat het Joodse volk tot bekering komt en het koninkrijk van Christus openbaar wordt en zijn werk tot verzameling van Israël echt voltooid zal worden enzovoort, dat voor die tijd de zaligheid naar de heidenen zou gaan. En speciaal naar Brittannië, naar Brittannië. En we zeggen dat gebeurt in onze dagen. Toch? Eerst naar de heidenen en daarna pas Joodse volk, 70ste week, bekering van het Joodse volk en openbaring van het koninkrijk. En daarna komt hij. Maar als nou iemand in de dagen van Handelingen 2, één mag ook nog, maar als nou iemand in die dagen zou gezegd hebben: ja, maar dit kan de Messias nog niet zijn en het koninkrijk, dat kan nu nog niet komen, want eerst moet het nog gaan naar de einden der aarde en naar Britann. Wat zeg je dan? Dan zeg je over Johannes de Doper, hij zou Elia geweest zijn die komen zou. Dat zei de Heer zelf namelijk daarover. De vraag was, moet dan niet eerst Elia komen voordat het koninkrijk openbaar wordt? En de dag des Heren, volgens Malachi. En dan zegt hij, ja, maar als jullie nu zouden geloven, tot bekering zouden komen, dan zou het in het plaatje passen. En dan zou Johannes de Doper, die immers kwam in de geest en kracht van Elia, die zou in die Elia geweest zijn. Hypothetisch, maar zowat. En in verband met deze profetie uit Jesaja 42 en 49, als iemand zou gezegd hebben: dit kan nog niet, het koninkrijk kan nog niet, want eerst zou het nog naar de heidenen gaan, en zo, en tot aan de einde der aarde, en naar Britann, en het noorden en westen, en het land Sinim, Australië. Maar goed, dat moet allemaal eerst nog gebeuren. Dan, wat zeg je dan? Dan zegt de Heer: wat denk je dat ik allemaal geweest ben? Is toch een profetie over mij? In Jesaja 42 en 49 over de knecht des Heren. Dat ben ik toch, dat heb ik gedaan. Nou ja, wij besluiten dus nu dat hij dat kennelijk gedaan heeft. Zo simpel is het. Want die profetie moet de vervulling gehad hebben. Voor de opstanding van Christus en voor het aanbreken van onze bedeling. En zo is het ook. Maar het is ook volkomen logisch en dan hou ik ermee op. Dan doe ik mijn Bijbel vast dicht. U weet, ik heb als jongen nogal wat geleden, nog wat afgepikkerd, altijd. Want ja, mijn vader vertelde wel wat hij ervan vond enzovoort, maar ik bleef altijd met vragen zitten. En nou ja, dan zoek ik maar. Maar ik heb van jongs ervan geleerd. Ja, het evangelie is dispensationalisme. Ik heb altijd geleerd dat het evangelie is gepredikt aan de Joden en die willen niet. En toen is het naar de heidenen gegaan en die wilden we wel, en daar is de gemeente uitgebouwd. En ik heb altijd gedacht, maar er waren toch nog meer stammen van Israël in de verstand. Het had dan toch eerst naar de 10 stammen moeten gaan. Serieus. Ik zweer het u, dat heb ik altijd gedacht. Als jongen. Er waren er toch wel meer. De beloften waren toch aan Israël. Ja, die waren al weg. Ja, maar die hebben de Messias niet gekend en hen is de evangelie toch niet gepredikt. En dan kun je zeggen, de Joden wilden het niet, maar er lopen meer Israëlieten rond. Nou ja, langzamerhand loste zich dat wel op natuurlijk. Later heb ik gewoon ronduit tegen mijn vader gezegd, geloof dat dat zo is. En ze zei, ja, maar dat geloof ik ook. Over die 10 stammen enzovoorts. Had ik moeten vragen, maar waarom spreekt er in het publiek daar niet over? Maar daar wist ik het antwoord wel op. Dus laat me, ja. Johannes de Heer had in zijn jongere jaren, in het begin van zijn bediening zal ik maar zeggen, schreef hij zijn eerste boekje. En het eerste boekje was ongeveer hierover. Nee, het eerste was tegen de Zevende-dagse Adventisten, omdat hij daar zelf uitkwam. En daarna schreef hij een boekje over die verloren stammen van Israël. Kortom, er kwam erop neer dat het een dwaalleer is te denken dat wij blanken of Europeanen Israëlieten zijn. Dus in Maranatha-kringen kon je daar niet mee aankomen. En dat heeft hij dan ook maar niet gedaan. Ja. Hij hield bij symboliek. Hij zei, nou, het is in ieder geval zo dat Samaria en de Samaritanen een type zijn van de 10 stammen van Israël en daarmee van de gemeente enzovoorts. Precies, ja. Nou ja, en meer van dat soort dingen. Ik vind het altijd jammer dat. Nee, ik heb er wel respect voor, maar ik vind het altijd jammer dat bepaalde waarheden. Die sudderen dan wel onder de oppervlakte, zal ik maar zeggen. Maar ik zou niet weten waarom dat dan niet gewoon openlijk gezegd zou kunnen worden. En zou moeten worden ook, vind ik feitelijk. Want ja, de Heer openbaart ons toch de verborgenheden van zijn wil. Nou kan het zijn dat het niet iemands specifieke bediening is om dat te doen. Maar ik doe het dan toch maar. Want ik vind het te mooi om het niet te vertellen. Bovendien, als je echt netjes vers voor vers op de Bijbel leest en je de vragen stelt, dan kun je er niet omheen. Wanneer stond hij dan voor die vorsten? Wanneer was dat dan? Het antwoord is in het buitenland. Waar hij predikt en voor de vorsten moet. Ik stel me zo voor dat hij ook hier en daar het land uitgezet is, enzovoorts. En heeft moeten vluchten, en waarschijnlijk gebeurt het wel vaker, dat hij weggaande zich van hen verborg, enzovoorts. Waar ook ter wereld. Maar dat ze er weet van gehad hebben, en los daarvan, en dat je dat tegenkomt in de volkstradities, het bezoek. Sorry, van een blanke man met blauwe ogen. Ja, het kan vandaag helemaal niet meer. Maar ja, ik ben ook een blonde blanke man met heel blauwe, grijsblauwe ogen. Dus vraag maar, het is allemaal uit de tijd. En langzamerhand verboden, maar toch maar weer. Maar het bezoek van zo'n man in het wit die uit het oosten kwam en weer terugging in Amerika. En onderweg wonderen deed enzovoort. Ja, daar zijn verslagen van. Echt wel. Dat is gedocumenteerd. In Noord-Amerika, ja, in Zuid-Amerika ook, ja. Maar elders in de wereld ook, hoor. Want dat maakt indruk, dat vertelt men de generaties lang door. En dat worden dan mythen, legenden of wat het maar worden. wilde verhalen. Maar het laat dus toch zijn sporen na. Daar gaat het om. Zo is het. Het waren niet alleen maar de Joden. Zaligheid is voor iedereen. Maar een koninkrijk is beloofd aan Juda. Het hangt aan Juda. God heeft het beloofd. De scepter zal van Juda niet wijken. En als het koninkrijk op aarde geopenbaard zal worden, zal het gebeuren uitdrukkelijk via Juda en via de stam en via de stad van David. Dat wil zeggen Jeruzalem. Ja, dat is nog toekomst. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, dat wij uw woord hebben dat zeer vast is. Dat woord dat zich opent naarmate wij er ons in verdiepen. Want de opening van uw woord geeft licht. En in dat licht zien wij het licht, zoals een van de psalmisten zegt. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. En dat wij leren om niet te vertrouwen op omstandigheden om ons heen, maar leren te vertrouwen op uw beloften, op uw getuigenissen, op wat u ons beloofd hebt en vastgelegd hebt in uw woord. En daarom zien wij uit naar de komst niet alleen maar van de zoon van David, maar zelfs van de zoon des mensen, die wij zelfs kennen als de zoon van God, maar die wij ook kennen als onze verlosser. Als degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, en aan wiens hand wij door het leven mogen gaan. Wij danken u voor die erfenis die u voor ons bewaart. En we dragen elkaar aan u op, Vader, als uw kinderen. Wij zijn uw kinderen, daarmee erfgenamen en mede-erfgenamen met Christus. We zijn afhankelijk van wat u ons geeft uit de rijkdom van uw genade. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.